OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
En het boek dat we gaan bespreken is het beroemdste historische boek ooit door een Nederlander geschreven. Het kwam uit in 1919, het jaar dat de wereld net de grote oorlog achter de kiezen had. Herfsttij der middeleeuwen heette het boek, waarin het maar niet vrolijk wilde worden. De schrijver ervan, de historicus Johan Huizinga, was ook niet bepaald het zonnetje in huis. Gij zijt een Jesaja die de wereld een woestijn ziet worden, schreef zijn dichter vriend Martinus Nijhoff. En over dat boek van die polder Jesaja gaan we dus praten. Te gast is Peter Raats, zelf schrijver van het standaardwerk De Ontdekking van de Middeleeuwen, over de middeleeuwenverering en in de late 19e eeuw. Peter, zelf inmiddels emeritus hoogleraar, ooit student. Weet de emeritus nog hoe de student in de tijd kennis maakte met Herfsttij der middeleeuwen van Huizinga?
Ja, dat was onder meer omdat mijn leermeester Hugenholz, Frits Hugenholz, zelf een leerling van Huizinga was.
Dus je stond nog in direct contact.
Ja, ik stond nog bijna in direct contact met hem. En ja, ik had van het boek gehoord voordat ik het ging lezen. Maar het stond voor mij vast dat ik dat boek moest gaan lezen. Hoewel het in die tijd, 1969, 70, niet zo'n erg populair boek was.
Want?
Men vond het toen verschrikkelijk verouderd. En met name de geschiedenis in die tijd was heel erg bezig om een exacte wetenschap te worden. He, dus veel statistieken en dat soort dingen. En sociaal-economische geschiedenis stond in het centrum van de belangstelling. Nou, statistieken, sociaal-economische geschiedenis, dat zijn precies twee dingen die bij Huizinga volkomen ontbreken.
En weet jij nog, toen je dat boek voor de eerste keer tot je nam, wat gebeurde er iets met je? Wat vond je ervan eigenlijk?
Ik vond het een prachtig boek. En het heeft mij ontzettend geholpen om de middeleeuwen te begrijpen. Ik vond het ook. Ik hou van mooi geschreven boeken, dus hier kwam ik volledig aan mijn trekken. En ja, ik werd er door meegesleept, als het ware, door die middeleeuwse wereld heen. Die wereld die dan volgens Huizinga een wereld was die nog jong was. En
is het nou zo dat de middeleeuwen professor en kerkhistoricus Peter Raats door Huizinga gewonnen is voor de middeleeuwen?
Nee, dat is zeker niet zo. Nee, ik ben door een heel ander boek gewonnen voor de middeleeuwen. Ik kwam natuurlijk van mijn zeer katholieke achtergrond. En nou ja, ik had thuis geleerd hoe je naar de paus moest kijken.
En hoe moet dat?
De paus is het middelpunt van de geschiedenis.
Juist.
En vanuit zijn werkkamer in Rome, ja, daaruit leidt hij als het ware de hele wereld.
Juist.
Nou, dat was het beeld van de paus waar ik mee was opgegroeid. En toen moesten we voor middeleeuwen een boek lezen dat net uit was over de medieval papacy. Nou, dat was zo totaal verschillend van wat ik altijd vanzelfsprekend gevonden had.
Alle plechtigheid en heiligheid werd van de paus afgepeld in dat boek, als ik me niet vergis.
Ja.
Schokkerend.
Dat was diep schokkerend voor mij. En daarom ben ik middeleeuwen gaan doen.
Dus,
wil ik het ook eens precies weten.
Goed, laten we dan, nu we dit weten, weer teruggaan naar,
okay, naar Huizinga.
Johan Huizinga. En laten we, voor we verder praten, even luisteren naar wat Huizinga legt zelf aan het begin van zijn boek uit, wat hij eigenlijk met dat boek wil.
Hier is beproefd om de 14e en 15e eeuw te zien, niet als de aankondiging der renaissance, maar als het einde der middeleeuwen. De middeleeuwse beschaving in haar laatste levensgetij. Als een boom met overrijpe vruchten, algeheel ontplooit en ontwikkeld. Het woekeren van oude, dwingende denkvormen over de levende kern der gedachten. Het verdorren en verstijven van een rijke beschaving. Dat is de hoofdinhoud van deze bladzijde. De blik is bij het schrijven van dit boek gericht geweest als in de diepte van een avondhemel. Maar van een hemel vol bloedig rood, zwaar en woest van dreigend loodgrijs, vol valse koperen schijn.
Ja, Peter, je zit te glimlachen terwijl je naar deze tekst luistert.
Ja.
En, want dit is dus ook geschiedschrijving.
Dit is geschiedschrijving.
Wat een gedragen stijl.
Ja, het is prachtig. aan, op een schitterende manier wordt uitgedrukt. Wat een van Huizinga's grote dingen als geschiedschrijver was. Bekijk iedere tijd in zijn eigenheid. Bespreek een tijd niet als een soort van voorloper van wat komen gaat. Nee, zegt Huizinga, we moeten die tijd in zijn eigenheid bekijken. Ja, de Renaissance is erop gevolgd. Maar we moeten net doen alsof die Renaissance er niet was. En we moeten net doen alsof we ook niet weten dat die zou komen. We moeten het in zijn eigenheid bekijken. Ja,
want even voor de helderheid. De Renaissance hebben we het over het Italië van de 14e, 13e, 14e, 15e eeuw. Ja. Het heronderen van de klassieke oudheid. Ja. Daar zou de moderne wereld ontstaan zijn. En dat heeft eindelijk toegeleid dat mensen die late middeleeuwen gingen in hun hoofd gingen verwaarlozen als een soort bijproduct.
Ja, of ze probeerden, wat Huizinga dus ook verschrikkelijk vond, bijvoorbeeld de Vlaamse primitieven, af te schilderen.
Van Eyck en de beroemde schilders.
Ja, Van Eyck en dat soort mensen, Memling. Hij probeerde dat men die schilders probeerde af te schilderen als proto-renaissance, als het begin van de Nederlandse renaissance.
Juist.
En Huizinga was daar woedend over.
Ja, en uit die woede onder meer is hij naar die schilders, die Vlaamse primitieven gaan kijken. En dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld in dit boek, geloof ik,
ja,
toch?
Dit boek is eigenlijk ontstaan als een beschouwing van die kunstvormen van de 15e eeuw. En daar wilde Huizinga de achtergrond bij schetsen, uit welke mentaliteit dat was voortgevloeid. En dan ontdekte hij een totaal andere wereld dan die van de Renaissance.
Kun je ergens even uitleggen aan ons wat dan die kunstvormen, wat het zo bijzonder maakt, wat het zo eigen maakt, wat eraan opvalt aan die primitieve en aan die wereld die Huizinga gaat beschrijven?
Het is een diep godsdienstige wereld, dat mogen duidelijk zijn. Het is een wereld vol met symbolen en symboliek. Dus dat in zijn boek over het herfsttijd, daar heeft hij ook een heel hoofdstuk gewijd aan dat men in die tijd symbolisch, associatief dacht. En dat wordt ook in die schilderijen gelegd. Dus daar staan dan bijvoorbeeld dat er een hond wordt afgebeeld. Maar dat betekent gewoon symbolisch degene bij wie die hond is een sterk, krachtig man is. Nou, dus dat, zegt Huizinga, dat komt in de Renaissance niet meer voor. En dat is typisch voor die laat-middeleeuwse associatieve.
Die beeldtaal, dat het ene beeld naar het andere beeld verwijst en iets betekent, dat is in de Renaissance allemaal iets anders, is imitatie van de klassieke oudheid.
Precies.
Voor het gemak maar even.
Ja. En wat natuurlijk heel opvallend is op laat-middeleeuwse schilderijen, is dat ze enorm vol zijn. Tot het kleinste hoekje is alles beschilderd en heel precies. En dat merk je ook dat hij dat in zijn boek heel duidelijk maakt. Hij zegt, het was een wereld waarin ze waren bang voor een vacuüm. Alles moest vol zijn.
Nou, dat net als de boeken van Huizinga. Die stromen ook over van taal en woordkunst. Ja. En er is ook geen zin die niet vol is van zijn eigen volheid, als het ware. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. Even nog naar die middeleeuwen. Je noemde net terecht dat een van de grote geheimen van Huizinga als historicus is dat hij zegt, je moet zijn tijd en zijn eigenheid begrijpen en vergeten dat er iets op volgt. Irritatie over dat die middeleeuwen steeds als voorspel van de Renaissance worden gezien. Is dat iets wat een middeleeuwen professor zoals jij, leraar, hoogleraar, vaker tegengekomen bent? Is het iets wat jij begrijpt? Dat is die irritatie, kun jij er iets bij voorstellen?
Ja, ik kan me daar zeer veel bij voorstellen. Het is namelijk onderdeel van een voortdurend naar beneden praten van wat er in de middeleeuwen gebeurd is. Eigenlijk gebeurt het is gebeurd in de Romeinse oudheid. Het gaat weer gebeuren in de Renaissance, als de Romeinse oudheid opnieuw in de belangstelling komt, zei men. Dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar goed, men zei dat de Romeinse oudheid opnieuw in de belangstelling kwam. En daartussen de middeleeuwen. Ja, dat is eigenlijk niks. En voor zover het iets is, is het een voorloper van de Renaissance. Ja,
de hele term middeleeuwen. Wie heeft het eigenlijk bedacht? Dat moet wel een boef zijn in jouw ogen. Ook iemand uit de Renaissance?
Ja, Petrarca. Petrarca is de eerste die praat over de medium tempus, de middentijd. En Pas in de 17e eeuw heeft een Leidse kerkhistoricus eigenlijk die driedeling verzonnen van oudheid, middeleeuwen, moderne tijd. Maar die term middentijd is dus al van Petrarca. Dus 14e eeuw al.
Toen al.
Ja, toen al, ja.
De Renaissance heeft het gedaan, laten we daar duidelijk over zijn. Laten we even ook nog luisteren, want we hebben het nu al heel tijd over Huizinga. Laten we nog even luisteren hoe hij die wereld van die middeleeuwen schetst. Hoe hij dat doet. En we gaan naar een leesfragment.
Toen de wereld 5 eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, scheen de afstand groter dan voor ons. Al wat men beleefde, had nog die graad van onmiddellijkheid en absoluutheid, die de vreugde en het leed nu nog hebben in de kindergeest. Elke levensgebeurtenis, elke daad was omringd met nadrukkelijke en uitdrukkelijke vormen, was getild op de verhevenheid van een strakke, vaste levensstijl. En al de dingen des levens hadden een pronkende en gruwelijke openbaarheid. De leprozen klepten met hun ratel en hielden ommetochten. De bedelaars jammerden in de kerken en stalden er hun wanstaltigheid uit. Elke stand, orde, elk bedrijf was kenbaar aan zijn kleed. Het leven had nog in menig opzicht de kleur van het sprookje.
Ja, het leven had nog in menig opzicht de kleur van het sprookje. Ja. Wat moeten we daar nou van denken? Het is natuurlijk prachtige taal.
Het is schitterend.
Maar ik denk ook wel eens, Huizinga, hoe dicht hij ook op die werkelijkheid zat. Ergens is het ook altijd, want een sprookje is een ideaalvertelling.
Ja. Ja, wat
doet dat iets af aan de historicus of hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, het doet voor mij wel iets af aan Huizinga als historicus. Met name dat hij zo ontzettend benadrukt dat de middeleeuwen net was als een tijd, de tijd van de kindsheid, van kinderen. En dat middeleeuwers niet zozeer nadachten als wel spontaan als kinderen van het een naar het ander renden en dan. En weinig reflecteerde. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen.
Ja, alsof ze in een soort permanente staat van aangedaanheid. Elk moment een snikken uit kunnen barsten.
Ja, of in lachen. Maar in ieder geval, het is een tijd van directe gecommuniceerde emotie. Men denkt niet na. Men barst gewoon uit in tranen of in vreugde. Zo. Naar al gelang. En ook dat men ook alles zo direct afbeeldt. Er is geen enkele terughoudendheid. Ik weet niet of je wel eens van die grafmonumenten gezien hebt, ook uit de 15e eeuw, waar dan beneden een compleet lijk ligt dat wordt aangevreten door rupsen en alles.
Nou,
dat,
wormen en zo weiter.
En wormen en dat is geen discretie, maar gewoon meteen erbovenop.
Maar het gekke is nou juist dat Huizinga die wereld beschrijft als een heel naïef, direct. Het leven wordt genomen zoals het is, terwijl tegelijkertijd allerlei vormentaal is, waardoor het, laten we dat even laten liggen. Het is een heel, tegelijkertijd lijkt er ook een soort verliefdheid bij Huizinga op die middeleeuwen. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik denk wel dat hij op een bepaalde manier verlangd heeft naar een wereld waarin het allemaal minder gecompliceerd en minder geregeld was. Waarin mensen niet in een harnas van cultuur, van beleefdheid, van ingehoudenheid, waarin ze spontaan uiting konden geven aan alles wat hun bewoog. Ik denk dat hij daar wel een soort van verlangen naar gehad
heeft. Want het gekke is natuurlijk dat als je de figuur Huizinga, laten we daar toch even bij stilstaan, zelf neemt. Dat is een, hoe moet je het zeggen, een op en top heer.
Absoluut.
Uitermate beschaafd. Je voelt dat er een kokend iets in die man leeft. Ja. Het komt er nooit uit.
Nee.
Zou dat, in de dagelijkse omgang is het een en al beheersing. Zit daar, is dit, het is natuurlijk wel Freudiaans wat we doen, maar mogen we een beetje Freudiaans zijn? Heeft die liefde voor de middeleeuwen daar misschien mee te maken?
Ik denk persoonlijk van wel, ja.
Is dat een ziekte van veel medievisten?
Ja.
Heb jij er ook last van,
nee.
Bedoel ik?
Nee. Maar het is een ziekte van veel medievisten. Dus dat men de middeleeuwen schildert als een tijd dat mensen nog direct en spontaan waren als kinderen.
Ja, maar ik bedoel als compensatie voor eigen beheersing.
Als compensatie voor de eigen beheersing. En dat is begonnen, in die zin is Huizinga een erfgenaam van Rousseau. Rousseau is de eerste die cultuur geschilderd heeft als iets wat de mens beklemt. En daarom was Rousseau voor kinderen. En hij haatte het als kinderen opgevoed werden. Dan verloren ze hun spontaanheid, verloren ze hun eigenheid en werden in een harnas gewrongen.
Dus eigenlijk is Weethuizenga zelf niet eens, vermoed ik, dat Rousseau over zijn schouders toen hij zijn middeleeuwenboek schreef.
Nee,
even naar dat beroemde verhaal. Want we weten geloof ik ook wel een beetje wat Huizinga ertoe aanzette dit boek te schrijven. Hij was aan het wandelen.
Aan Damsterdiep.
Vertel.
Nou ja, daar aan dat Damsterdiep, daar heeft hij blijkbaar een soort van visioen opgedaan van die verloren gegane wereld. En we praten dus nu over het begin van de Eerste Wereldoorlog. Vlak voor het begin van de Eerste Wereldoorlog. Toen het allemaal al vrij bedreigend was. En blijkbaar heeft hij in die stilte ineens een visioen gekregen van die prachtige wereld van kinderen, van spontaneïteit, die hij dus blijkbaar op een of andere manier betreurd heeft.
Dus het was een boek wat ook ingegeven is, ik valt de relatie natuurlijk nooit direct te leggen, maar ergens is die wereld, heeft net de Eerste Wereldoorlog achter de rug, ik zei het al aan het begin van ons gesprek, ja. Dit is een soort ondergangsboek en tegelijkertijd, ja, is het nou een pessimistisch boek of hoe kijk je daarnaar?
Het is heel gevaarlijk om dat boek te zien, ook hier weer als voorloper van wat Huizinga later gaat schrijven. Want we weten allemaal dat met in 1935 of 36, ben ik precies een jaar kwijt, schrijft hij In de schaduw van morgen. En ja, dat is een diep pessimistisch boek.
Dat is zijn analyse van de jaren 30, ja, van de opkomst van het fascisme. Ja. Met de onsterfelijke openingszin: wij leven in een bezeten wereld en wij weten. Juist. En dat boek is een al pessimisme. Overigens, ja, schijnt daar de anekdote over te bestaan dat twee mevrouwen in een boekwinkel tegen elkaar hebben gezegd: heb jij het nieuwste boekje van Huizinga al? Snoezig gewoon. En dat gaat dus over In de schaduw van morgen.
Ja.
Maar even terug naar dat grote boek van Huizinga. Jij zegt dus, we moeten oppassen dat we in Herfsttijd niet al de pessimist van de jaren 30
moeten
zien.
Moeten we echt oppassen.
Anders, maar wat je misschien wel kunt zien in Herfsttij is dat de historicus die dat schrijft is een man die eigenlijk alleen maar kan schrijven over wat voorbij is,
ja,
en niet geschiedenis als ontwikkeling kan schrijven. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja,
kijk, heel veel historici schrijven ergens naartoe als ontwikkeling, stapje 1, stapje 2, dan dit, dan dat. Huizinga heeft een soort melancholische geest.
Ja, maar het was voor hem ook wetenschappelijk, in de zin van de historicus moest niet vooruitkijken. Want
dat is een wetenschappelijke houding, zeg jij.
Dat is bij hem ook een wetenschappelijke houding. Hou je met de tijd bezig die je bestudeert. En probeer die tijd, ik zei het al, zoveel mogelijk in zijn eigenheid te doorgronden. Dat was voor hem natuurlijk makkelijker. Want wat we mogen wel stellen dat Huizinga een diep conservatief man was. En een conservatief vindt dat waarschijnlijk makkelijker om zich te verplaatsen in een voorbije tijd dan mensen die helemaal op het heden gericht zijn en die vooruit willen met de wereld.
Ja, een conservatief houdt niet van vooruitkijken, want daar raak je alleen maar van in de war. Ja. Maar als we nog even teruggaan naar het boek, er zijn een aantal dingen die natuurlijk toch ook wel heel vernieuwend zijn aan het boek. Laten we daar ook even bij stilstaan.
Absoluut.
Hij schrijft bijvoorbeeld dat je moet kijken naar de waan van de tijd en niet naar de economie en de politiek. Je moet kijken naar de waan. Dat is toch uitermate revolutionair om een tijd te begrijpen, zegt hij.
Totaal revolutionair. Het boek is ook op zware kritiek gestuurd van Nederlandse historici. Want Huizinga schreef een boek dat niet gebaseerd was op de bronnen der middeleeuwen, zoals historici die aan het uitgraven waren. Niet op oorkonde, niet op rekeningen, niet op harde bronnen. Hè? Nee, Huizinga heeft zich in zijn zolderkamer gezet met kronieken uit de 14e en 15e eeuw. En daarop is dat boek gebaseerd. En dat is revolutionair, want hij is de eerste historicus die dus heeft gedaan. Hij heeft de levens- en gedachtenvormen, zoals hij zelf zegt, van de 14e en 15e eeuw in de Bourgondische Nederlanden bestudeerd. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij heeft mentaliteitsgeschiedenis geïntroduceerd.
Ja,
hij is de eerste die dat doet.
Ja, want we hebben het dan over 1919.
Ja.
En de mentaliteitsgeschiedenis als beroemd vak in Frankrijk beroemd wordende. Dan praten we over misschien vlak voor de oorlog, jaren 50, jaren 60, dat het echt doorbreekt.
Ja. En het is Lucien Febvre, een van de grondleggers van de mentaliteitsgeschiedenis, die Huizinga ontdekt heeft, in het Frans heeft laten vertalen en die gezegd heeft, kijk, dit is een boek dat doet wat wij ook willen doen.
En als we nou even nog die mentaliteitsgeschiedenis die Huizinga schrijft van nader bekijken. Hij baseert zich op, zoals je al terecht zegt, twee dingen. De kronieken, die zijn allemaal geschreven door ontwikkelde mensen, ja, over de hofcultuur.
Ja.
En op het schilderwerk van de Vlaamse primitieven, ja, en zo. Dus hij baseert zich op wat wij tegenwoordig, wat je noemt, hoge cultuur.
Ja.
Hoe zit het dan met de geldigheid voor de samenleving als zodanig? Heeft het ook geldigheid voor de cultuur als zodanig, wat Huizinga schrijft over die middeleeuwen? Dat ze dit zijn, dat zijn, eindtijdverwachtend zijn, dat ze bang zijn voor de dood, veel meer mee bezig dan wij, bij wijze van spreken. Heeft dat algemene geldigheid, ook voor de mensen naar onderen?
Dat is een hele moeilijke vraag en die is ook heel moeilijk te beantwoorden. Ik ben geneigd om te denken, het is een boek, je zegt dat zeer terecht, dat ons in de eerste plaats een inzicht geeft in de cultuur van de Bourgondische aristocratie. Dat moet je zeker zeggen. Maar op verschillende momenten heb ik toch de indruk dat hij iets zegt en wil zeggen over met name als hij die schilderkunst erbij betrekt. Kijk, ook gewone mensen kijken naar schilderijen. En ervaren daar iets bij. En hij probeert dat op te roepen. En dan denk ik toch dat hij iets meer doet dan het leven van de adel beschrijven.
Wat ook interessant is aan het boek, is dat hij zelf ook ergens schrijft. Ik beschrijf de late middeleeuwen. Dat is de tijd dat eigenlijk de burgerij al heel belangrijk wordt, ja, in de steden. Het vroeg kapitalisme begint zich te ontwikkelen, de handel en ga zo maar door. En tegelijkertijd hangen de mensen, zowel de hogere cultuur, maar als volgens hem ook de burgers en de lagere cultuur, hangen aan allerlei oude vormen en idealen, aan de riddercultuur en al dat soort dingen.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele interessante gedachte, want je zou je kunnen afvragen als een tijd zich als een soort teek vastbijt aan oude vormen, is dat iets wat wij nu misschien ook doen? Is dit iets wat een draagwijdte heeft wat verder gaat dan herfsttijd en middeleeuwen? Dat een cultuur in een verandering zich vastbijt aan de oude dingen.
Ja, ik denk dat dat een, ja, ik zou het bijna zeggen, het is misschien te riskant, een natuurlijke reactie is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren 50, 1950, begin 1960. Het enige wat wij wilden was terugkeren naar die mooie maatschappij van voor 1940. En ja, daarna is het allemaal losgebroken. Maar ik denk dat het een heel natuurlijke reactie van mensen is om te zeggen, vroeger was het beter. En of dat zo sterk was in de 15e eeuw, en hier heb ik wel wat kritiek op Huizinga. Jij noemt de burgerij en de handel en de steden. Ik vind dat hij daar te weinig over zegt. Het is toch een Dan blijft hij toch in. Kijk, een van zijn belangrijkste bronnen is Froissart, Jean Froissart.
Ja, chroniekschrijver ook.
Chroniekschrijver. Ja. En ja, die schrijft over de hoogste adel.
Kan het nou gewoon heel simpel zijn dat Huizinga als zelf ook een soort. Want hij schrijft in zijn autobiografie dat, ja, hij als jongetje optochten voorbij ziet komen. Dat hij optochten van ridders en adel tekent. Ja. Dat hij helemaal gepreoccupeerd daarmee is. Dat hij eigenlijk die burgerij en handel. Dat interesseert hem eigenlijk geen flikker. Zou dat erachter zitten?
Ja. Dat zit er zonder meer achter. Ja.
Peter, ja. Dit boek, staat het in de top 5 in jouw boekenkast van middeleeuwen boeken?
Ja. Okay. Ja, ik moet wel zeggen. Ik vind het dus, dat liet ik net al even blijken, ik vind het een verouderd boek. Ik ben het ook met zijn these niet eens. Maar het is de vernieuwende werking die daar ooit van is uitgegaan, dat wij de denkvormen van een cultuur proberen te bestuderen, dat blijft staan. Ofschoon ik met de concrete resultaten zeg, daar heb ik wel een en ander op aan te merken.
Moeten dit boek wel blijven lezen, zeg je? Niet misschien zozeer om de inhoud, maar vooral om de aanpak en de durf.
Ja, het is een klassiek boek. En ik moedig ook altijd studenten aan om ook klassieke boeken te lezen. Kijk, het tweede klassieke boek, en Huizinga heeft dat ook, dat is ook heel bewust, is de Herfsttij geschreven tegen een ander klassiek boek in. En dat is Jacob Burckhardt, Die Cultuur der Renaissance in Italië.
Ja,
en dat is ook een boek. Ik ben totaal oneens met wat Burckhardt zegt. Ik heb het wel helemaal gelezen.
En dat is dat boek waar Huizinga eigenlijk voortdurend mee. Het wordt een paar keer genoemd, maar niet zoveel. Dus, en heb je tot slot nog enige tips voor mensen die Iterische taal van Huizinga, hoe je moet leren dat te verdragen en van te genieten?
dompel je er gewoon in onder. En dan zul je merken dat je na 10 bladzijden sleept je gewoon mee.
Peter Raats, bedankt. En vanzelfsprekend treft mijn dank ook Anton Goede die de teksten las en onze technicus Alfred Koster. Dit was het gesprek over Herfsttijd, de middeleeuwen, het beroemde boek van Johan Huizinga, de historicus die van nature achterom keek. En het was een van de afleveringen in onze podcastserie Het Laatste Woord, een serie over boeken die geschiedenis maakten.